ik wil duidelijk belijden dat de hulp en de kracht bij de Heere vandaan moet komen. Hij is het die ons zegenen wil. Hij is het die ons helpen wil. En hij wil dat ook doen. We hadden zo pas een kort moment van gebed. En ik heb in dat gebed mogen zeggen dat hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem alle dingen wil schenken. Daar hoort ook de zegen van deze morgen bij, voor jullie. Een tekst uit Openbaring 1. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk en tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil nu graag voorgaan in gebed. Dat is de bedoeling, denk ik, ook van jullie dienst. Onze God, onze Vader, we komen bij u in de naam van de Heer Jezus en we weten dat we welkom zijn. We kunnen ons voorstellen hoe u reageert als hij bij u binnenkomt. Glimlach, misschien is het te menselijk. Blijdschap. Hij is uw vreugde. Hij is uw welgevallen. Hij is de geliefde in wie u welbehagen hebt. En we komen in hem naar u toe. Het is voor ons moeilijk om ons dan voor te stellen hoe u zich voelt en wat we aan u kunnen zien op dat moment. Maar we weten dat de Heer Jezus zei, de Vader zelf heeft u lief. We danken u. Dank u dat we zo dichtbij kunnen komen door het geloof in de Heer Jezus. We danken u dat we de toekomst met bijzonder vertrouwen tegemoet mogen zien. In hem, met hem, daar zijn waar hij is. We willen u danken. En nu staan we op het punt om deze dienst te beginnen. Eigenlijk zijn we al een poosje begonnen. We danken u dat de Heer Jezus onze heiland is. We danken u dat de Heilige Geest gekomen is. We danken u dat uw woord, de Bijbel, gegeven is. We danken u dat de gemeente is ontstaan. En dat we het gemeente zijn ook mogen beleven. We eren u, prijzen u. En we dragen elkaar aan u op. U weet van zieken, u weet van die die verdrietig zijn. U weet van die die in een moeilijke situatie zijn wat betreft allerlei behandelingen. Hele lijsten van behandelingen soms. U weet ook van mensen die heel zwaar zitten met familiale omstandigheden, scheuringen, scheidingen, toestanden. We willen zo bidden, Vader, dat ons hart vrij is van elke zorg, zodat de zegen die u absoluut geven wilt ook binnen kan komen en dat er geen drempel is bij mij of bij iemand van ons. We willen ook bidden voor de dingen die gebeuren vandaag de dag. Het is bijna niet meer te volgen. Het is schokkend. Het is eindtijd, voor zover ik het zie. We willen u hartelijk danken dat u het van bovenaf helemaal ziet. Wij zien maar een fractie. Dank u wel dat u weet hoe het gaat in Jeruzalem. U weet wat er zich allemaal aandient. Ook nu, op dit moment, met die schermutselingen rondom de Tempelberg. U weet hoe het gaat in het Midden-Oosten, in Syrië, in Noord-Irak. U weet hoe christenen daar lijden. Want dat is niet alleen daar. Dat is ook op andere plekken zo, in Nigeria, in andere oorden, Noord-Korea. We willen zo bidden dat de gelovigen vertroosting en kracht en genade zullen vinden om, ja, om de Heer Jezus te zien. Zoals Paulus dat vroeger zag. Zoals Stefanus toen hij de stenen om de oren voelde, suizen, hij de Heer Jezus zag. Dat willen we bidden. We willen onszelf in alles in u aan u opdragen en bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan verder met 112. Mijn schriftlezing komt uit het boek Genesis. Ik denk, ik zal een heel moeilijk, maar makkelijk te vinden Bijbelboek nemen. Het eerste Bijbelboek van onze Bijbel moet te vinden zijn. 41. Genesis 41. Ik heb u moeite gedaan om een NBG-vertaling te vinden vanmorgen. Want ik werd geacht... Briefje, hè? Heb je bij vrije baptisten, maar je wordt wel gedwongen om het uit. Dan ben je een beetje plagerig, maar daar kan ik niks aan doen. Ik lees uit de NBG-vertaling, want ik heb natuurlijk nog zo'n ding. Ik lees uit Genesis 41, vers 14. Toen ontbood farao Jozef en ze haalden hem ijlings uit de kerker, uit de gevangenis. Men schoor hem, gaf hem andere kleren en hij kwam bij farao. Dan verderop. Vers 33. God zal haastig volbrengen. Nu dan, farao, zie om naar een verstandig en wijs man, en hij stelde hem, dus het voorstel van Jozef aan die koning, en men stelde hem aan over het land Egypte. En vers 37, dit voorstel nu was goed in de ogen van farao, en in de ogen van al zijn dienaren. En Farao zei tot zijn dienaren, en dat is eigenlijk uitgangspunt van mijn toespraak, zouden wij iemand kunnen vinden als deze? Een man in wie de geest van God is. En Farao zei tot Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Voort zei Jozef, zei Farao tot Jozef, zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnen klederen en hing een gouden keten om zijn hals. En liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En men riep voor hem uit, eerbied. Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. Ook zei Farao tot Jozef, ik ben Farao. Maar zonder u zal niemand in het hele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En Farao noemde Jozef Zafenat of Safnat Paneach, dat is redder van de wereld. Dat was de naam die Farao aan Jozef gaf, redder van de wereld. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Tot zover. Twee collectes voor u. Dan bent u daar ook af. De derde komt nog. Eerst voor het werk van de gemeente. En voor Dorcas dus. En later nog voor wat anders. Voor bouwfonds. Voor. En we gaan daarbij zingen een lied. Even kijken hoor. Lied 13. Nummertje 13 uit Johannes de Heer. De verwarring is bijna compleet. Ik probeer het Johannes de Heer te zeggen, maar dat lukt helemaal niet. Andere woorden. We hebben het toch met elkaar gezongen. Ik weet niet waar u aan dacht toen u vanmorgen opstond. Misschien wel de klokjes, de uurwerking ging verzetten. Ik heb het gisteravond gedaan. Dat helpt ook niks. Het gaat gewoon door. Maar ik heb het wel gedaan. En vanmorgen dacht ik, ik wil toch een tekst zien te vinden in de Bijbel. Het slaat op wintertijd en zo. Ik vond er toch een in Jeremia 8 vers 20. Daar staat, de zomer is ten einde. Vannacht om 2 uur. En nog zijn we niet verlost, staat daarbij. Met andere woorden, en nog is de Heer er niet. Wintertijd of zomertijd, we kijken uit naar de Heer Jezus. En in hetzelfde hoofdstuk zegt Jeremia, is er geen balsem meer in Gilead? Dat is Jeremia 8 vers 22. En balsem uit Gilead is een geneesmiddel. Ik weet niet of u weet dat er 7 geneesmiddelen in de Bijbel staan. Ja, dat is de apotheek van de Heer, 7 keer. Misschien denkt u, ik vind vast een 8e, zou kunnen hoor. Maar 7 zijn er en balsem is daar 1 van. Een kapperbes is daar ook een van uit Prediker 12. Als de kapperbes niet meer helpt. Maar vasten is er ook een van. En dat is een moeilijke voor mij. Maar van vasten staat, als je doet wat de Heer wil, dan zal je wond zich spoedig sluiten. Probaar middel. Ik hoop dat u geniet. Ik zit op een kruk omdat ik niet meer zo goed kan staan langere tijd. En ik vind het een eer dat ik hier echt een echte preekstoel heb. Ja, nog nooit gehad misschien, maar het is wel zo. En bovendien zat de Heer Jezus vanuit een boot soms of vanuit een andere plek en hij sprak zittend. En ik voel me dus helemaal niet geremd of zo. Dat lijkt een beetje zo. Lieve broeders en zusters, ik hoop dat u de Heer Jezus Christus kent als heiland en als verlosser. Dan bent u een broeder of een zuster. En als u hem niet kent als uw heiland en verlosser, dan bent u een geïnteresseerde, anders staat u hier niet. Of u bent toevallig journalist van een krant of zo, van Tubantia, het zou kunnen. Ook welkom. Beter een stuk in de krant dan een stuk in de kraag, zei mijn vader vroeger al. Hoe ook. U bent welkom, maar als je de Heer Jezus niet kent, hoor je niet bij de gemeente. Dan zeg ik ook niet broeder en zuster. Dan wil ik wel vriendelijk zijn en dat wil ik ook proberen, maar ik hoop toch dat je vandaag echt gaat zeggen, de zomer is voorbij en we zijn nog niet verlost. Dat is letterlijk Jeremia 8. We hebben de Heer nog niet gekend, nog niet leren zien. Gelovigen zeggen, we zijn nog niet bij hem. Brengt een nieuwe periode aan. Maar ongelovigen, dus tot mensen die hier zitten en de Heer Jezus niet kennen, wil ik graag zeggen dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus een kind van God kunt worden. En dat moet je zelf doen. Ik weet wel dat je opgevoed kunt zijn met de idee, ja, maar als God het niet doet, dan wordt het ook niks. Dat idee, dat ken ik heel goed. Ik weet precies hoe dat gaat en alle argumenten hebben al lang een plekje gekregen. Maar dat klopt niet. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Je moet het ook willen. Je moet het ook aannemen. En dat aannemen is voor mensen soms een probleem. Iets aanvaarden wat eigenlijk tegendraads is, dat ligt niet zo makkelijk. Dat zeg ik. En nu is er voor gelovigen een prachtig boek achtergebleven. Dat heet de Bijbel. En de vertaling maakt niet zoveel uit hoor. Maar het gaat om het woord zelf, de inhoud. En dat boek is bedoeld voor jou, gelovige. En waarom dan? Omdat dat boek vertelt wie de Heer Jezus is. Ja, maar ik ken hem toch als mijn heiland, als mijn verlosser. Oh ja, is ook zo. Was ik dat kwijt? Nee, dat ben ik niet kwijt. Maar dat is het prille begin van een eeuwigheid. De Heer Jezus zelf zegt, de Vader, ja, die kent niemand, jullie kennen de Vader. Maar ik ben gekomen om van de Vader te vertellen. Dus de Vader is nog te kennen als je kijkt naar de Heer Jezus, als je luistert naar de Heer Jezus. Maar van de Zoon staat, niemand kent de Zoon dan de Vader. Punt. Dan moet je niet zeggen, ja, maar Mozes, nee, punt. Dat betekent dat de Heer Jezus zo complex is, zo veelzijdig is, zo kleurrijk is, dat je nooit kunt zeggen, ik ken hem al. Natuurlijk zeggen we, heb je de Heer Jezus? Ken je de Heer Jezus? Ja, ja, ja. Maar we bedoelen, heb je je schuld erkend? Heb je je zonde beleden? Heb je geloofd in het volbrachte werk van het kruis van Golgotha? Ja, ja. Ja, maar dat is het prille begin van iets. De Heer Jezus leren kennen is een proces. Duurt heel lang. Maar de Jezus zelf zegt, ik zal tot je komen en mijzelf aan jou openbaren. Nou, dat is al heel wat meer, dat hij zelf zich laat zien. Ik heb vroeger een gereformeerde opvoeding gehad. Gereformeerd grootgebracht, Calvinistisch jongetje. Tegenwoordig is dat een soort scheldnaam of zo. Ja, die Calvinisten in Nederland. Ik krijg overal de schuld van. Nou, lama, ik ben er blij om. Niet omdat ik het eens ben met dat wat daar toen verteld werd, maar wel omdat daar een stuk eerbied voor het woord van God is gekomen. Respect voor de Here. En mijn ouders, dat zeiden we tegen elkaar toen we hierheen reden, even over de NBG-vertaling praat, weet je wel, hebben me toch een bijbeltje gegeven toen. NBG. En ik heb er veel zegen van ondervonden. Dus ik bedoel dat niet kattig, dat ik uit een andere vertaling heb. Veelal de HSV, de Hamburger Sportverein voor de jongelui, weet je wel. Die Huntelaren, weet je wat die club, hè? Die HSV, HSV-vertaling. Maar feit is dat we mogen luisteren naar het bijzondere woord van God. Het bijzondere boodschap van hem. En heel jong al heb ik iets gehoord over de geschiedenis van Jozef. Ik weet nog dat ik zat in een samenkomst waar ik toen toevallig kwam. En dat de spreker zei, ik wil u graag iets vertellen over het leven van Jozef. En toen dacht ik, nou dat weet ik al. Ja, als je goed gereformeerd bent, dan weet je dat. Zo'n EO-programma, die zei, ik weet het beter. Nou, zo waren wij ook ongeveer. Dat weet ik al. En ik was stom verbaasd dat die man iets vertelde over Jozef wat ik nog nooit had gehoord. Nou, niet de geschiedenis, maar die kun je lezen en die kun je oppakken. En als je een geheugen hebt, een goed geheugen hebt, kun je het opslaan. Ik heb een fotografisch geheugen, dat gaat wel. Maar dat Jozef een schilderij was van de Heer Jezus, dat had ik nooit gehoord. Ik heb later gevraagd aan mensen die het kunnen weten. Ja, maar dat mag helemaal niet. Typologie? Ja, nee, dat kun je niet zomaar zeggen. Je kunt van alles in zo'n beeld stoppen en het er later weer uithalen. Alsof het een goocheltruc is, weet je wel. Een konijn in die hoed. Nou, die zat er echt in, hoor, toen hij eruit kwam. Dus die was eerst erin gestopt en later er weer uitgehaald. En zo zei men, typologie, ja, dan kun je elke boodschap in elke tekst gaan stoppen en het er later weer uithalen. Nou, nee, dat is niet, dat klopt niet. Typologische uitleg, foute boek. Als de mensen typologie bedreven, dan waren ze ketters. Zo was het. Ja, nu niet meer, zult u zeggen. Nee, ze komen ook een beetje tot inkeer. Ik praat nog wel eens met een professor uit Utrecht die les geeft om predikanten op te leiden. Er is een weg terug, gelukkig. Ook voor deze mensen. Maar ik ben gegrepen door typologie. En nu is het gevaar inderdaad aanwezig dat je doorschiet. Dat kan. Je kunt te ver gaan. Je kunt allerlei beelden pakken en er te veel lading aan geven. En dus een beetje scheefgroei creëren. Dat kan. En toch hoop ik dat je vanmorgen nog wilt luisteren. Jozef. Eigenlijk moet ik nog een hele tussenzin ertussen vlechten en die is wat moeilijker. Het boek Genesis, lieve broeder en zuster, is de ouverture op de Bijbel. Dat is het eerste Bijbelboek sowieso, maar het is ook Gods voorwoord op de rest van de schrift. Je vindt in een voorwoord normaliter de lijnen, de hoofdlijnen van het boek. Een voorwoord is niet door een uitgever geschreven, maar door de schrijver zelf. En nu heeft God vooraf een voorwoord gegeven. In het boek Genesis vindt u alle heilsfeiten die zouden komen vermeld. Het is even zoeken, maar het is schitterend. Het boek Genesis begint met wording, schepping, en eindigt met de zegenrijke regering van de redder van de wereld. Nou, er zit alles tussen. Wording en zegenrijke regering van de redder van de wereld. Zo wordt Jozef immers genoemd. In het beeld van Jozef vind je schitterende dingen van de Heer Jezus. Ik vond ze adembenemend. Maar dat laat ik aan jezelf zelf over. Ik kan dat niet erin pompen. Als ik dat kon, had ik daar een spuitje voor bedacht. En die had ik hier bij de deur laten leggen. Ik kom niet bij de uitgang staan, maar je kreeg allemaal een jaap van, nu heb je het, hè. Meegeven die handel. Inpompen, inspuiten. Geboren. Ja, nou, dat laat ik nu maar los. Dat komt met de kerst wel weer, als de geboorte van Benjamin aan de orde is. En Rachel geboorte geeft aan die jongste, Benjamin. En dan sterft, daar begint Bethlehem. Dat is in Bethlehem gebeurd. Daar begint Bethlehem te leven. Dat is de eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel. En altijd als iets voor het eerst voorkomt, is dat heel belangrijk. Is dat goed om op te pakken. Maar Bethlehem is dus eigenlijk waar de zoon van smarten, zo noemt Rachel haar zoon, Benoni. Waar de zoon van smarten direct wordt veranderd in de zoon van Gods rechterhand, Benjamin. Bijna in een uur, of misschien binnen een half uur, heel kort in ieder geval, heel kort heeft dat die naam maar gespeeld. De zoon van smarten veranderd in de zoon van zijn rechterhand. Over wie heb ik het dan? Ja, natuurlijk over Benjamin. Nee, ik heb het ook over de Heer. Bethlehem. Daar gebeurde het. Daar in de velden van Efrata. Heel merkwaardig, daar al. Niet alleen in Lucas 2, die je dan weer hoort voorlezen in de kersttijd. Daar, Genesis. Zulke dingen hebben geweldige impact. In die enorme, enorme lading van het boek Genesis zit de geschiedenis van Jozef heel prominent. Er zijn enorme aantallen hoofdstukken aan gewijd. De geliefde van de vader. Ik zal een paar dingen zeggen vooraf. Prachtig pronkgewaad. Ja, natuurlijk, de opvoeders van vandaag zeggen, nou, als je dan toch problemen in je gezin wilt, moet je één kind maar voortrekken. Nou, dan gaat hij weer, boem, onderuit geschoffeld. Past niet meer in onze tijd. Weg daarmee. Opvoedkundig nul. Nou, eruit. Zo gaat het echt, hoor. Maar niemand durft te zeggen, ja, maar er is toch één die heel duidelijk werd voorgetrokken. Ja, wie is die ene dan? Ja, dat is de Heer Jezus, ja. De zoon van de vader, de zoon, de geliefde, met een pronkgewaad, met een kleurrijkheid die bijna niet te omschrijven is. Dat is de Heer Jezus. Nou, zo gaat het door. Hij heeft dromen. ja, die kent u ook. Jozef droomt dat alle schoven voor hem buigen. Dus de broers staan om hem heen en buigen. Nou, die worden natuurlijk hartstikke kwaad. Die zeggen, dacht je ooit dat de mensen uit Enschede zouden buigen voor jou? Ik ben helemaal mal. Dat doen ze misschien allemaal wel, maar in Enschede denk ik. Nou, zoiets. Maar dat is gelijk een soort reactie van nooit. En dan heeft hij nog een droom. En dat gaat over de sterren van de hemel. Dan wordt zelfs Jacob dit een beetje te gortig. En zegt van, Mozes, denk je dat ik en jouw moeder zich zullen gaan buigen voor jou? Nou, dat blijft dan hangen. Zo blijft het dan. De twee dromen van Jozef. Aan het eind heeft Jacob andere taal uitgeslagen. Maar die laat ik nu maar los, want daar kom ik lang niet naartoe. Ik mag maar tot 12 uur doorpraten, dus je hebt nog wel eventjes, maar... Ik wil zo graag vertellen. Jozef wordt door vader Jacob op pad gestuurd om naar de welstand van de broers te vragen. Dat doet hij. Ik ben gekomen om de verloren schapen van Israël naar hun welstand te vragen. Hoort u het de Heer Jezus zeggen? En hij komt daar. En wat zeggen ze? Je wilt zeker koning over ons zijn. We willen niet dat die koning is. Nou, dat is de taal van het Nieuwe Testament. Weg met hem, kruisigen, opruimen. Denk je dat we voor jou gaan buigen? Wel, nee. Ze hebben hem uitgekleed. Ze hebben hem de kleurrijkheid uitgetrokken. Ze hebben de magnifieke kleuren van hem eigenlijk verdonkermaand gewoon weggegooid. Niets aan glorie bleef er nog over, bijna. En toen hebben ze hem in een kuil gestopt. Het woord kuil is in het Hebreeuws precies hetzelfde woord als het woord gevangenis. Dus als Potifar hem later in een gevangenis stopt, is het exact hetzelfde woord ook. En daar zit hij dan. En hij heeft kennelijk geroepen van erbarm, genade. Dat blijkt uit de rest van de geschiedenis. En Jozef is daar in die kuil blijven hangen toen zij zijn gaan eten. Het staat precies in de Bijbel hoor. Ik verzin niks. De Joden zeiden, hij moet maar van het kruis, wij moeten eten. Hè? Pascha toen, bij de kruisiging van de Heer Jezus. Zij moesten eten. Ja, dat moest doorgaan, natuurlijk. Dat hoorde bij het rituele gebruik. Dat moest doorgaan. De vorm stond ver boven de kwaliteit. Zo ging het. Dus Jozef verworpen in een kuil en daarna verkocht in de handen van heidenen. Oh, nou, dan zie je het hier gebeuren. Bij Jozef waren er 20 zilverstukken, bij de Heer Jezus waren er de 30, dat is verschil. Maar het gaat me niet om het aantal zilverstukken, het gaat me wel om het feit dat ze hem in de handen van de heidenen hebben overgeleverd. Verkocht. Wat gebeurde er met de Heer Jezus? Ja, nee, wij mogen hem niet doden. Dus dat moet Pilatus maar doen, of dat moet Herodes maar doen. Dus verkocht in de handen van de heidenen. En die hebben hem meegenomen naar Egypte. Heel klein onderdeeltje, ik zei zo pas iets heel bewust hoor, dat er balsem in Gilead was, een geneesmiddel. Was er toen, hè? Jeremia 8, die zegt, was er maar balsem uit Gilead? Kwam er maar iemand met zalf? Maar die kooplieden die kwamen uit Gilead, oh, het waren Midianitische mannen, dat wel, maar ze kwamen uit Gilead en ze hadden balsem uit Gilead bij zich. En ze verkochten balsem in Egypte, want dat betaalden ze meer dan in Israël waarschijnlijk. En met die handel, balsem uit Gilead, hebben ze ook hem meegenomen, de Heer Jezus. Letterlijk, de geneesheer is samen met het geneesmiddel als het ware weggestuurd. En daarna is Israël, sorry hoor dat ik het zeg, ziek geworden. Het is niet goed gegaan. Er was ook geen geneesmiddel meer. Er was geen balsem meer. Er was geen geneesheer. Er was niks. Je ziet het gebeuren. De eerste grote diaspora. Dat was al eerder gebeurd. Stukjes naar Babel, stukjes naar Nineveh. Maar dit is de grote diaspora. Is toen een feit geweest. Ze hebben eeuwen gezworven in deze wereld. Jozef komt in Egypte. Komt bij de wereld. In de wereld, bij de heidenen. En hij dient. En ze hebben door. Dat is iets bijzonders met die man. Dat hebben ze door. En toch, is de Satan zo handig om Potifar zijn vrouw te gebruiken als een soort lokaas. En Jozef stapt daar niet in, maar die vrouw is nog gemeener dan gemeen. En Jozef krijgt toch de schuld van iets wat hij niet heeft gedaan. Komt in de gevangenis, komt in die kuil. Dus ook de heidenen behandelen hem net zo als de broers, als de joden, precies hetzelfde. En ze hebben hem ook in die kuil gestopt. De gevangenis. Schenker en de bakker komen op bezoek in die kuil. Ziet u de twee moordenaars, de twee misdadigers bij de Heer Jezus? Ja, je moet een bepaalde bril hebben hoor. Nou, zo'n bril wil ik ook graag. Zo'n bril door de Heilige Geest, weet je wel. Waarin je de kleurrijkheid ineens ziet van dat schitterende gebeuren. Daar zie je die twee misdadigers. Waarvan de een behouden is en de ander omkomt. Het is precies hetzelfde. Het is zo precies dat je er bijna bang voor wordt. Ik ben er niet meer bang voor, ik ben er blij mee. Maar toch, dit is heel gaaf. Nou, die schenker die gaat eruit, die mag weer terug. En Jozef zegt ook nog van denk aan mij als je terugkomt. Dat is bijna hetzelfde als doe dit tot mijn gedachtenis. Hoort u het zeggen? Dat is Nieuwe Testament natuurlijk. Lucas 22, avondmaal. Denk aan mij, het is niet voor jou, het is geen genademiddel voor jou, jij wordt er niet beter van, maar denk aan mij, denk terug aan mij. Nou ja, die schenker vergat het en wij denken, nou, het is wel goed hoor, een keer overslaan kan geen kwaad. Sorry hoor, ik ga geen veroordeling uitspreken, maar ik wil je gewoon vertellen wat hier staat, wat hier gebeurt. Jozef blijft daar, nog 2 jaar in diezelfde kuil, hij komt er niet uit. Maar in de kuil had Jozef dromen uitgelegd voor die schenker en voor die bakker. Nog een keer. Voor wijn en brood. Nou ja, laat me los. Dat gaat misschien te ver. En dan komt het moment dat de farao droomt. Dat doet de Heer altijd. Nebukadnezar, weet u wel, die enorme machthebber uit Babel droomt. Geen uitleg, 2 keer, 3 keer. En de wijzen uit Babel haken af en weten het niet. Daniel komt ten tonele en ziet het. Maar hier, farao, de toenmalige heerser van deze wereld. Egypte was een wereldrijk. En die wijzen uit Egypte weten het ook niet. En dan, ja, daar staat die schenker nog steeds met een glas wijn in zijn hand om dat aan de farao te geven. Maar ja, hoe dat ging, weet ik, laat maar los, hij is er wel. En die zegt, heden gedenk ik mijn zonden, dat zegt hij, sorry, ik had dit moeten doen, ik had moeten opletten, ik heb het notabene beloofd, ik heb het gewoon niet gedaan. Maar die en die, daar en daar, die is het. Nou, die koning die zegt, haal die man. Ze gaan naar de kerker, scheren hem, dus toen Saddam Hussein uit de kerker kwam, was hij, had hij ook een baard van hier tot Gunther, ik weet niet of u dat plaatje nog kent. Nee, maar geschoren, hij krijgt een nieuw pak. En hij wordt bij de koning gebracht. Jij kunt, nee, ik kan het niet, maar de Heere kan het. Want de Heere openbaart zich. Het boek Job, ik weet, dat is misschien wel het oudste boek van de Bijbel, zeggen we wel eens. Hè? Dat, waarschijnlijk is dat zo. Maar het boek Job vertelt dat de Heere 2 maal, 3 maal met de mens aan de slag is. Om de mens van zijn doen, van zijn dwaalweg af te brengen. 2 maal in een droom spreekt de Heere dan, staat daar hè. 2 keer, 3 keer, om de mens ja, terug te roepen. Om het geweten door God ooit in de mens gestopt, om de gemeente te activeren. Weet je wel, dat kun je met een computer ook doen, bepaalde dingen activeren. Maar dat geweten moet een keer geactiveerd worden. Dat moet, oh, ik weet niet wat er dan gebeurt, trillen misschien wel. Jozef staat daar, legt de dromen van de farao uit. 7 koeien, prachtige beesten, 7 magere koeien. Nou ja, helemaal schraalheid, troef. En die 7 vette, schitterende koeien worden opgegeten door die 7 magere koeien. Er blijft niks over. Nou, nog een droom, 2 maal. Aren, mooie, volle aren met enorme zegen in zich. 7 magere, door de oostenwind verzengde aren, leeg. Misschien wel Dolik, misschien wel aren zonder korreltjes, hoe dan ook. En die 7 magere aren eten die 7 volle aren op. Ja, daar zitten we weer. En die koning, en dat was de bedoeling van de droom, die koning moest handelen, moest iets doen. Wat betekent dit nu? Nou, het betekent dat er dus na 7 volle jaren, na 7 tijden van voorspoed, 7 tijden van tegenslag zullen zijn, van grote droogte, van armoe. En Jozef legt het uit. Dat betekent het. Wat je nou doen moet, farao, ja, misschien moet je dan u zeggen of zo, of gij, ik weet niet wat je dan als taal gaat gebruiken bij zo'n farao. Maar wat je doen moet is een man aanstellen die nu gaat in die 7 vette jaren bij elkaar sprokkelen. Weet je, doen als mieren, weet je wel, die zijn beter dan mensen soms. Die verzamelen spijs voor de winter. Die slaan het op. Dat moet je doen. En dan in die 7 moeilijke jaren moet je uit die voorraad die je dan opgeslagen hebt gaan uitdelen. Voedselbank oprichten. De farao heeft hem aangehoord en die heeft gedacht, dit is het. Hij gelooft het. Dat is een wonder, dat heeft God zo geleid. En Jozef krijgt de vraag of hij dat dan wil doen. En dan komt er een prachtige tekst, die heb ik, ja, zo, heb ik ingelijst voor mezelf. Zouden wij iemand kunnen vinden als deze? Niemand is als hij. Niemand is als hij. Zou je dat tegen de Heer Jezus willen zeggen? Heer Jezus, u bent groter, u bent mooier, u bent meer dan wat ook en dan wie ook in deze wereld. U bent schitterend. Heer Jezus, u bent het. Niemand is als hij. Niemand is als Jezus. Er is ook een liedje van, niet in elke bundel, maar het bestaat wel gewoon. Ik heb contact met een groep gelovigen hier ook in het oosten van het land, een beetje verder weg dan Engelo. Maar in elk geval, daar is ooit een dichter in die groep geweest. Je zal er misschien nog bij horen, ik weet niet meer precies. Die heeft een lied gemaakt. Dat lied is ook in geen enkele bundel terechtgekomen. Dat spijt me eigenlijk, want ik vind het een buitengewoon lied. Dat weten zij inmiddels ook, dat ik dat mooi vind. Als het in de Jona Heerbundel, had u het al gezongen waarschijnlijk. Want ik geef alleen maar favorites op. Ja, u vraagt mij om hier te spreken, maar een lied opgeven. 112 is mijn lievelingslied. Waarom? Ik weet het ook niet waarom Gods gena aan mij is betoond. Ik weet dat niet. Maar ik weet wel in wie ik hem en wie ik geloofd heb. Maar dat lied, dat gaat over de omwandeling van de Heer Jezus. En dan gaat het steeds maar verder. Wie is toch die man? Dat is het lied. Die daar liep, die sprak, die genas, die, ja, een zegen. Wie is nu die man die de vrouw, de jongeling van Nain, dus die moeder vertroostte, die haar tegenkwam. Wie is nu die man die zorgde voor eten en drinken? Wie is nu die man die zich zo behandelen liet, terwijl hij de macht had om te zeggen, weg jullie, maar het niet deed? Wie is die man die zich door Pilatus, et cetera, aan het kruis liet spijken? Wie is nu die man die daar hing? Even een hele rij coupletten, daar voelt u wel aan. Wie is dan die man die riep, het is volbracht? Wie is dat dan eigenlijk? En helemaal aan het eind van dat lied komt dan een antwoord op. Op die vraag, wie is toch die man? Dat is het antwoord van die overste, die soldaat, misschien kapitein van de club, die daar stond en die zei, waarlijk, deze is God zo. Daar had je het antwoord. En er moet een keer een moment zijn, voor zover ik het kan zien en proeven, in je eigen leven, dat zegt Jezus, u bent het. En dat geschreeuw van politici, dat geschreeuw van sporters, van ik ben het. Ik zie ook graag voetballen zo nu en dan. Gaat er zo'n bal in zo'n ding, in zo'n doel. En die staat maar eventjes een stukje te rammen, alsof hij een aap is. Je slaat ze gelijk op de borst. Nou, je kon het horen bonken. Ik vind het ook aapgedrag.
Het was niet bij FC Twente, dus maak u zich niet ongerust. Maar het gebeurde wel. Ik. Wie is die man? Wie is de Heer Jezus voor je? En dit is een hele simpele vraag in een evangelisatiedienst misschien. En als ik Billy Graham citeer, dan klinkt het van: je moet hem toelaten in je hart en je moet je knieën voor hem buigen. En kom in mijn hart, Heer Jezus, zingen of iets van die aard. Maar de andere kant van de medaille is dat gelovigen nu zover mogen zijn, ergens zover moeten zijn, dat ze zeggen: Heer Jezus, u bent meer dan alles. U bent mij meer dan alles waard. Er is echt wel één die dit lied kent, waar ik net uit citeer. Dat is het geheim. Zouden wij wel iemand vinden als deze? Weet je dat de hele wereld een keer tot de conclusie komt? Zouden we iemand kunnen vinden als hij? Ja, dat is het moment waarop de Joden zeggen: sorry, we hadden het niet moeten doen. Dit is veel te licht hoor, maar goed, zoiets zeggen ze dan toch. Dat is het moment waarop elke tong belijdt dat hij Heer is en elke knie buigt voor hem. Dat moment moet nog komen. Dat is er niet. Het is nu een soort vloek, het is een soort scheldnaam, het is van alles, er wordt van alles geroepen. Maar dat moment. Farao heeft dit door. Geeft Jozef zijn ring. Nou, ik wil niet altijd detailachtig zijn, maar de details zijn soms schitterend hoor. Als u even doortrekt, u zou misschien in een concordans, kan ook op je telefoon, ik heb ook zo'n concordans, als je het woord ring intoets op je telefoon, dan komt er uit, daar staat het en daar staat het en daar staat het. Mordechai, heb je ooit van gehoord, Mordechai? Esther, boek Esther, ja, Haman, de Jodenhater. Mordechai krijgt een ring. Wat is hij dan? Ja, dan is hij gelijk de heerser van het land. Dat is precies hetzelfde. Hetzelfde verhaal. Net als hier. Ik ken nog een die ook een ring kreeg. Weet je wie dat is? Dato. Verloren zoon. Ja, komt terug. Krijgt een ring. Krijgt het nieuwe kleed, het beste kleed. Krijgt sandalen. Ring. Koninklijke. Dat is in de taal van de schrift, dat je, zo heette dat vroeger hoor, dat zo zeggen men dat nu niet meer, procuratie hebt. Weet je wat? Dat je bevoegd bent om te tekenen. Dat je autoriteit hebt om met jouw handtekening een verplichting aan te gaan. De zaak, als het ware, te verplichten dit ook te doen. Ring. Dat was nu natuurlijk een zegelring. Was, werd een beetje warm gemaakt, ring erin en dan stond het erin. Hij krijgt een gouden keten om zijn hals. Ja, snapt u ook een beetje. Ik denk, ja, hij krijgt wel een sieraadje. Als je nou toch zoiets hebt, dan krijg je een speldje. Ja. En hij krijgt linnen kleding aan. En nu hoop ik dat er weer een kwartje valt. Een eurotje valt. Kan me niks schelen wat je zegt. Maar dat er weer een moment komt dat je misschien verbazingwekkende dingen gaat zeggen. Want de man in linnen is een taal uit de schrift. Als u dat in het boek Ezechiël in hoofdstuk 8 en 9 leest, of in Daniël hoofdstuk 10, dan komt u die man in linnen tegen. En als u die man in linnen in Leviticus 23 ziet, dan ziet u een hoge priester die in linnen het heilige der heiligen binnengaat op de grote verzoendag. En bij de Heer Jezus hebben ze hem van het kruis afgehaald en ze hebben hem in nieuw linnen gewikkeld. Ja, ja, de man in linnen werd begraven en in een graf gelegd. En toen hij is opgestaan, toen is hij weggegaan. Waar hij zijn pak vandaan haalde, weet ik niet. Maar toen ze naar binnen gingen, een van die vrouwen, toen zagen ze linnen kleding liggen. Daar lag het nog. En die kleding lag zodanig dat er een engel aan het voeteneinde van waar het lichaam van de Jezus gelegen had, zat en één aan het hoofdeinde. Ik weet niet of u dat kunt voorstellen alsof het verzoendeksel is. Daar. Een engel. En nog een engel. En die kijken naar beneden en daar liggen die linnen kleding. Het is, als je daar oog voor krijgt, is het adembenemend. Zo teer en mooi. Nu, Jozef in linnenkleding gaat uit in Egypte. Hij mag op de tweede wagen rijden. Nou ja, de jongelui vullen dan in. Oh, de eerste was natuurlijk een Rolls Royce. Dat is de eerste wagen. Of een Maserati, weet ik veel hoe die dingen heten. Ik ben nog steeds een beetje autogek, maar daar kan ik niks aan doen. Dat is een overblijfsel van mijn oude leven. De tweede wagen. Ik was in het Cairo Museum in Cairo, met al die toestanden van Egypte. En ik heb één ding gevraagd. Ik vroeg aan de supposino, bring me please to the second chariot. De tweede wagen van Jozef, weet je, de tweede wagen. Nou, hij liet iets zien en zei daarbij, we weten niet zeker of het deze originele wegen, dat weten we niet. Nou, dan moet je het daar maar mee doen. Dus dat laat ik ook los. Ik weet niet of die nog bestaat, maar hij heeft me wel iets dergelijks laten zien. En Jozef, door de broers verworpen, houdt u het nog even vast, uitgejouwd, weggestuurd, verkocht. Jozef rijdt door Egypte en men roept voor hem, knielt, 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 eerbied, eerbied. Dat is de taal die daar gebezigd wordt. Nog één hobbel, maar wel een hele mooie. Farao heeft hem van alles gegeven dus. Een ring, een gouden ketting en linnen kleren en een bijzondere voertuig. Met slaven en een enorm stukje macht. Maar hij geeft hem nog iets. En dat is een vrouw. Nou wil ik alle grapjes over vrouwen alsjeblieft vergeten. Dat is allemaal kletserij vaak. Ik hoop dat u het begrijpt wat ik nu zeg. Toen kreeg Jozef een bruid. Zal ik het anders zeggen? Nu zeg ik het met Paulus. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. 2 Korinthe 11. Oh ja. Ja, ja. Ja, maar dat was nog... Nee, de grote verdrukking moest nog komen. De grote druktijd, de grote nood moest nog uitbreken. Dat was nog niet zo. En toen die grote nood kwam en de broers gedwongen werden om ergens voedsel te halen, ergens zegen te vinden, toen zijn ze gedwongen geweest om naar Egypte te reizen. Ze zijn daar gekomen en ze bogen als knipmessen. Natuurlijk hebben die lui niet gedacht aan die schoven. Dat waren ze kwijt. Jozef bestond niet meer. Maar het gebeurde wel. Dat gebeurde wel. Ze bogen daar voor hem. En ze werden door Jozef meegenomen in zijn huis. En ze hebben zich verbaasd. Hoe kan dat nou? Dan zitten ze allemaal aan een grote tafel. En de oudste zit die kant en de jongste zit, weet je wel, precies op volgorde van geboorte. Dan hebben ze gezegd, hoe kan dat nou? Ja, de hoge priester had zijn steden, maar ook die schouderstenen op volgorde van geboorte op zijn schouder. Toen al. En toen hebben die broers, die door de nood gedwongen naar Egypte gingen om zich te buigen voor de redder van de wereld, ineens een zeer schokkende ervaring opgedaan. Hij heeft al een vrouw. Als u ooit een illustratie wilt van de gemeente die anders is dan Israël, dan heb u het hier. Bijna getekend. In kleuren. Dit is, weer zeg ik het voor de derde keer adembenemend. Dit is zo prachtig vertaald en vertolkt dat je zegt, Heer Jezus, u hebt nu ook voor de broers, voor Israël, voor Juda komt. Want het merkwaardig is dat in de geschiedenis van Jozef ook Juda spreekbuis is. Nou, Juda staat voor twee stammen ook, hè? Ook voor twee stammen. Juda, Ephraim, twee stammen, 10 stammen. Dat is de taal en de schrift. Maar voordat de nood hen dwingt om te buigen, heeft Jozef al een vrouw. En nou hoop ik en ik bid dat jullie dit zullen pakken. En dat jullie nu in deze gemeente, waar het misschien wel gemeengoed is, de Maranatha-boodschap, dat geloof ik ook wel. Dus ik denk niet dat ik iets nieuws vertel. Maar misschien is de aanpak iets anders. En dat is dat daar nu een plaatje, een soort schilderij in de Bijbel staat van, oh, Rembrandt heeft prachtige dingen geschilderd, dat weet u. In Sint-Petersburg, in de Hermitage, hangen werken van hem. Daar heeft Henry Nouwen, ooit van gehoord, de broer van die meneer van AWB, maar die Henry Nouwen, die priester, heeft daar 3 maanden zitten turen naar 1 schilderij van Rembrandt. Jij zegt natuurlijk, nou, dat kan ik niet. Ik kan die 3 maanden turen naar 1 schilderij. Dan word ik wat horens dol, man. Schet eruit. Ik heb wel 3 maanden getuurd naar dit schilderij. Langer. En Henry Nouw ontdekte in dat schilderij van Rembrandt, dat ging over de verloren zoon, of één van de verloren zonen, ze waren beide verloren, voor zover ik het zie, een vader die zoon omarmt. En die vader had een vrouwenhand en een mannenhand. Is van hem hoor, is niet van mij, ik heb het gewoon overgenomen. De liefde, de koesterende warmte, de zorg, de tederheid. En het sturende karakter in het leidende, het regerende element. De mannenhand, vrouwenhand, mannenhand, beide. En hij was helemaal verbaasd en heeft daar een boek over geschreven. En dat heb je waarschijnlijk gelezen. Of in de kast staan. Kan ook. Dat is wat anders. Eindelijk thuis. Dat boek is bekend geworden. Ook in de Evangelisch Nederland. Eindelijk thuis. Dat betekent dus dat het een boek is over dit verhaal. Over deze geschiedenis. Sorry. Dat werkt ook niet. Er zitten dingen in een schilderij die je misschien pas later ontdekt. Misschien moet je wat langer turen. Kijk nu eens naar deze geschiedenis. En zie nu eens dat in deze geschiedenis het hele verhaal van de Heer Jezus is terug te vinden. Compleet, tot in de details bijna. En dat ook de verhouding tussen Israël en de gemeente in deze geschiedenis is terug te vinden. Dat is vandaag al heel moeilijk aantoonbaar. En als je het zegt, dan nou, ben je bedweterig, wat denk je eigenlijk? We moeten dus allemaal of Israël worden, of als ik Calvinistisch ben en Lutheraan ben, dan moet ik zeggen, nou, Israël bestaat niet meer over, dus gebeurt met spul, dus die moeten allemaal gemeente worden. Weet je wel, die vervangingstheologie. Dat zijn 2 enorme hobbels vandaag. En gelovigen uit de evangelische die worden bijna gedwongen om de Joodse feesten te doen. Of om in ieder geval mee te gaan met een. Die hebben allemaal 10 woorden Hebreeuws geleerd. En dat hoor je dan ook elke keer. Elke zin bijna. Ik bedoel alleen maar te zeggen hoe het ligt. Hoe het vandaag eigenlijk op tafel komt. Kijk hier eens naar. En zie dat de redder van de wereld. Voordat de grote noodtijd aanbreekt, voor de grote, zal ik het Nieuw Testament zeggen, voor de grote verdrukking komt, al een bruid heeft. Wie is die bruid? Roep dan maar een keer, halleluja, hier, daar hoor ik bij. Zeg dat dan tegen hem. Heer Jezus, daar hoor ik bij. Ik ben door u gekocht, betaald. U bent een bruid gaan werven. Voor haar kwam u naar hier en u brengt die bruid daar waar u zelf bent. En als het in de zegen van het huis van de Vader is en de geweldige dingen meemaakt van bruid en bruidegom, dan zal de Heer Jezus terugkomen hier op aarde. En wie komen met hem terug als hij op de Olijfberg landt? Ja, u wist het al. U wilde niet mee met de reis naar Israël. U denkt, ik kijk wel uit. Ik ga straks mee met hem uit de hemel, kom ik er ook. U hebt gelijk. U hebt echt gelijk. Ik zou niet meer meegaan. Jullie voorganger is er op dit moment met een hele groep, 40 mensen. Die hebben gewoon €1600 voor niks betaald. Dus daar komen ze er toch. Ik roep dat ook steeds als ik ga met groepen. Ik ga elk jaar vrijwel met groepen. Dus ik bedoel het niet naar over Theo, want dat is niet zo. Ik ben van dezelfde kleur ongeveer. Maar dat komen van de Heer Jezus uit de hemel op de Olijfberg, Ja, dat komt nog. Maar er staat iets bij in Zacharia 14 aan het eind. En alle heiligen met hem, die komen met hem. Dus jij en ik komen ook mee. En dan gaan de broers zich buigen daar. Zij zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen bitter rouw bedrijven. Ze zullen leed kennen. Ze zullen zeggen, als ik het zeg met Jesaja 53. Wij dachten. Maar om onze overtredingen werd hij. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat gaan ze dan zeggen. Dat is een profetisch vergezicht. Als Joden vandaag tot bekering komen, ik ken er een hele rij hoor. Dan zijn ze allemaal tot bekering gekomen door Jesaja 53. Doe deze teksten. Doe dit. Dit gaat de Heilige Geest zo in hun hart leggen dat ze niet anders kunnen dan zich over. Maar dan gaan ze door de knieën. Dan zullen ze vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? En hij zal zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn familie, van mijn liefhebbers. Dat is toen gebeurd. En als ze dan, nadat ze geknield hebben, omhoog kijken, wie zijn ze dan? Precies, daar staan wij. Ik denk applaudisseren, ik denk halleluja roepen. We gaan iets doen, we gaan iets bijzonders zeggen. We gaan op dat moment iets bijzonders zeggen. Namelijk, lof zij het lam. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. We gaan echt iets bijzonders zeggen. En daar zie je dat de broers die in de nood tot erkenning komen, hij is het toch, dat die op dat moment kennis maken met een vrouw die bij hem is, want alle heiligen met hem komen naar de hemel. Dat is allemaal al terug te vinden. Nou ja, dit verhaal gaat verder, ze gaan eten, er gebeurt van alles. De broers denken ook nog dat ze voedsel kunnen kopen. Ja, dat denken de mensen vandaag ook, daar moet er iets voor betalen, hè? Maar dan komen ze terug en thuis en ligt hun geldbuidel weer bovenin hun korenzak. Ja, je kunt het niet kopen. Het is genade. Uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Mooi, hè? Niet jouw vromigheid. Niet jouw opvoeding. Niet het feit dat je lid bent van deze club. Genade. Uit genade. Nou, dat komen de Israëlieten ook tegen, uit genade. En de tweede keer komen ze weer. En denken ze, nou, we nemen dubbel geld mee. Dat moet een vergissing zijn. En ze brengen dat geld weer terug. Maar weer zit die hele handel in hun zak. Ze komen van de ene verbazing naar de andere. Maar de rest laat ik even los. Er zijn ook schitterende beelden over die beker die er in een van die zakken zit. Maar laat dat maar even los. Dit is mijn insteek voor vanmorgen. Zouden wij iemand vinden als deze. Als u nu alles op een rijtje zet, ga je dan zeggen, Jezus, ik ben toch blij met u. Nou, dat was al een compliment als iemand dat tegen je zei. Hè. Ik heb nu een schoonzoon, een aardige man, maar die heeft nooit een complimentje van zijn pa gehad, nooit. Toen ik voor het eerst zei dat ik blij met hem was, dat ik hem lief kreeg, moet ik niet huilen, want dit boom van de kerel aannemen en sterk, maar nooit, nooit. Er is een reclamefilmpje van Dela. Zeg maar nu iets goeds voordat het bij de begraafplaats moet of zo. Weet je, dat komt in de televisie. Zeg maar iets goeds, maar zeg nu eens dan. Zeg nu eens. Ik ben ook kwijt. Misschien, ja, hij doet het. Dankjewel. Maar zeg nu eens aan de Heer Jezus wie hij is voor je en wat je door hem ontvangen hebt. Ik wil het in ieder geval graag verwoorden. Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn in dit prachtige kerkgebouw. We willen u danken, Vader, dat u ons hart kent, onze gedachten kent, onze levens kent. Ook onze moeite en onze zorgen kent, dat hebben we al uitgesproken. Maar we danken u dat we de Heer Jezus kennen. De mooiste van alles. Is niemand als Hij. Niemand als Hij. Dat wist u. Vader, toen Hij ging, hebt u gezegd, dat is Hem. de uitverkorene, de geliefde, degene in wie ik wel behagen heb. En hij wordt liefelijke reuk genoemd. Hij is de aangename. Hij is bovendien de koning. Hij is bovendien de priester. Hij is bovendien de herder. Hij is degene die zorgt. Hij is ook nog de schepper. Hij begon daarmee notabene. We willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus. Zouden we wel iemand vinden als deze? En ons antwoord is ondubbelzinnig. Nee, Heer Jezus, er is niemand als u. Nee, Vader, er is niemand aan hem gelijk. Niemand is als hij. Dank u wel voor de Heer Jezus. Amen.